Je luistert naar De Wet als Kunstwerk. Een podcast waarin Nick Schoenmaker elke aflevering met een jurist in gesprek gaat om zo de wet en het recht beter te begrijpen. Wat komt er van de schoonheid van het recht terecht in de praktijk van alle dag? En wat maakt het recht nu zo uitdagend, ingewikkeld en soms onbegrijpelijk? Kortom, wat maakt de wet tot een kunstwerk?
Professor Dr. Wim Voermans is hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de faculteit de rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Hij publiceert veel wetenschappelijk werk, maar ook veel werk dat gericht is op een wat breder publiek. Zijn laatste publicatie, die wellicht bij een wat breder publiek bekend is, is Onze Constitutie, de geschreven en ongeschreven regels van het Nederlandse staatsbestel. Een boek dat voortbouwt op Voermans eerdere boek, Het Verhaal van de Grondwet. Vandaag interviewen Niels Graaf en ik hem over onder andere de balans in de Nederlandse rechtsstaat, het geschreven versus het ongeschreven recht en de vraag of de grondwet een beetje leeft onder de Nederlandse bevolking. Wim Voermans, van harte welkom in De Wet als Kunstwerk. We moeten het misschien eerst even hebben over een heel actueel punt. En dat is de nieuwe pensioenwetgeving.
Wij zaten laatst in de Eerste Kamer. En we spraken daar met een griffier. Hij maakte zich een beetje zenuwachtig over. Zou het allemaal wel lukken? En
het ging dan over een heel specifiek onderdeel van die wet, namelijk de pensioenregeling voor de parlementariërs zelf.
Ja, ja, is dat een beetje constitutioneel?
Verlopen.
In de NRC lazen wij toch een wat.
Verontrust natuurlijk. En dan komt, als er iets mis is, dan komt de constitutionele brandweer komt in het geding. Hey, dank jullie wel dat ik in jullie podcast mag zijn.
Ja.
Wat gebeurde er? We zijn al 10 jaar bezig met een grote pensioenhervorming in Nederland. Allerlei wetten zijn ervoor gekomen. Dus voor de poorten van de hel weggesleept. 3 jaar geleden nog, toen moest de minister een nacht lang door onderhandelen met de vakbonden om iets gedaan te krijgen. Ook politiek lag het gevoelig 10 jaar lang. Nachtmerrie zowat uit de polder. Leek erop aan te sturen dat er toch eindelijk dan een grote pensioenwijziging kwam. Al die wijzigingen zaten verpakt in 1 wet. Wet toekomst pensioenen, WTP. En daar staat helemaal achterin, achteraan, achteraf.
Yeah.
Een additioneel artikel, iets wat ze erbij hebben, waarin de algemene wet pensioenen politieke ambtenaren wordt gewijzigd.
Yeah.
Op 2 punten. Kleine wijzigingen,
yeah.
Hoewel zo klein was die ook weer niet. De wet op de loonbelasting van 1964 wordt bevroren op de stand van 2022, om niet mee te, niet mee te kunnen doen met de indexering. En er zou dan nog een grote wijziging van die algemene wet pensioenen politieke ambtenaren achteraan komen,
yeah.
De wet APPA. Maar ja, onze grondwet zegt in artikel 63, en waar heb je nou toch een grondwet voor?
Ja.
Spelregels, dat als je iets wijzigt in het inkomen, laat het zo maar even zeggen, van politieke ambtenaren of gewezen politieke ambtenaren, waaronder Tweede Kamerleden, Eerste Kamerleden, noem maar op, dan kun je zo'n wijziging alleen maar aannemen met 2/3 meerderheid.
Dat is om te voorkomen dat een regering op besluit, die parlementariërs die gaan we eens even korten in hun salaris als ze vervelend zijn.
Of juist
gaan bevoordelen.
Ja. Ik denk dat Niels aan die kant is dat je dus niet zomaar uitverkoop kunt gaan houden. Jezelf van alles toe kunt gaan stoppen.
Ja.
Dat daar 2/3 meerderheid voor nodig is. Het staat al heel lang in onze grondwet.
Ja.
We hebben al eerder ons gemeld. Paul Bovendiert had het al eerder gedaan. Mij is wel eens iets gevraagd in de Tweede Kamerfase.
Nijmeegse hoogleraar.
Was allemaal geen probleem. Raad van State had hier niet over geadviseerd, over dit additionele artikel. Dat is wel even van belang om dat te noemen. En wat gebeurt? Ja, op het laatste moment worden wij gevraagd door een aantal Kamerleden, heren hoogleraren, want het waren 3 mannen, Joost Sille, Paul Bovendiert uit Nijmegen, Joost Sille uit Maastricht en ikzelf dan. Wat vinden jullie daarvan? En we konden toch niet anders concluderen dan dat wat hier gebeurde. Als je dat met een gewone meerderheid aan zou gaan nemen, die wet, dat in strijd was met artikel 63 van de grondwet. En dan zie je wel, wat dan gebeurt is toch wel heel bijzonder. We hebben niet zo'n grote grondwettelijke cultuur in Nederland.
Nee.
En zeker niet van de scherpslijperij zijn we. Dus ten eerste kregen we flinke verwijten, jullie zijn te laat. Ik zou denken dat we precies op tijd waren, net voordat je gaat stemmen.
Ja,
maar
precies.
We waren te laat, we hadden ons eerder moeten melden. Wij hebben ons niet gemeld. Wij werden gevraagd om iets te zeggen.
Ja.
Dat is even nog punt 2.
Ja.
Dan het laatste. We hadden het ook helemaal verkeerd begrepen. Want dit was maar een kleine technische wijziging.
Precies. Dus eigenlijk was de boodschap niet zo moeilijk doen.
Niet zo moeilijk doen, want dit is een kleine technische wijziging. En dan geldt de grondwet kennelijk niet. Hè? Want een artikel van 63 van de grondwet staat niet voor een beetje belangrijke wijzigingen of veranderingen.
Nee.
Hè? Een beetje rustig aan mensen, maar alleen voor belangrijke wijzigingen geldt 2/3 meerderheid. Dat staat er helemaal niet.
Nee.
Maar ja, mensen werden er toch wel echt bozig over in onze richting ook.
Ja.
Ze vonden het echt spelbederf. En ja, en die rol heb je wel eens als je aandacht vraagt voor dat dingetje, zullen we maar even zeggen. Wat bedoeld is
precies.
Om de macht van Tweede Kamer, Eerste Kamer en regering bij elkaar, om die te breidelen, zoals dat vroeger heette. Als je dan zegt van ja, nee, maar dit gaat niet goed, dan komen er flinke reacties op je af.
Maar de wet is aangenomen.
Ja.
En niet met 2/3 meerderheid.
Niet met 2/3 meerderheid. En nou hebben we een klassiek gevalletje. Niels zal het ook kennen. Dit is een keer eerder gebeurd, in 1961. Toen een hoogleraar, laat dat toch ook een hoogleraar staatsrecht zijn geweest.
Zeker.
George van den Berg.
UvA.
Van de UvA. Die was ook Kamerlid geweest. En die vroeg op dezelfde manier. Er was een AOW, Algemene Ouderdomswet, net aangenomen. Die veranderde ook wat in de pensioenen van oud-Kamerleden. Dat was niet met 2/3 meerderheid aangenomen. En George van den Berg, die marcheerde. En dat heette een mooie Duits. Was een echte principienrijter. Had het niet nodig. Kleinzoon van Unilever. Ik bedoel, daar ging het niet om. Het ging ook om een belachelijk klein bedrag.
Hij was ook oud-Kamerlid. En daarom was
oud-Kamerlid. Had het ook effect
effect op zijn eigen pensioen.
Precies.
En daarom ging hij door. Tot aan de Hoge Raad. Maar toen zei de Hoge Raad, ja, luister eens even. We hebben in Nederland geen toetsingsrecht, zoals dat heet.
Precies.
Dus je mag wetten niet toetsen aan de grondwet. Dit gaat weliswaar, dit grondwettelijke voorschrift, over de procedure. Maar zelfs daar kan ik als Hoge Raad niet naar kijken.
Aha.
Dus het toetsingsverbod van artikel 120 van de grondwet heeft een soort slagschaduw. Zelfs aan de procedurele regels gaat de Hoge Raad, de rechter, een wet niet toetsen. Of een wet goed die procedurele regels heeft doorlopen.
En dat betekent praktisch voor deze nieuwe pensioenwet dat die gewoon is aangenomen en dat die gewoon in werking gaat treden.
Hij is gewoon aangenomen, hij is in werking getreden. Ik heb vanmorgen al een brief gekregen van het ABP. Gelukkig niet over de kwestie met de Eerste Kamer. Maar ze hadden het al even doorgerekend wat dat voor mij zou gaan betekenen.
Ja. En dat gaf geen aanleiding om de barricades op te gaan.
Nou, ik dacht, zou ik nog even terugbellen naar het ABP? Dat is een beetje onwettig aangenomen, maar heel fout.
Nee,
verder die inhoud. Daar
maar heeft dat dan nog bredere implicaties? Of zouden we ons daar zorgen om moeten maken dat dit kan gebeuren?
Misschien heeft dit een mooi linkje naar de eerste stelling.
Dat is een goed idee. Dat is een goed idee, Niels. Dank voor deze kleine regieaanwijzing. Heel goed, we gaan naar de eerste stelling. We gaan eigenlijk naar alle stellingen. Ik leg ze even aan je voor.
Ja of nee?
Eens of oneens, precies. De Nederlandse grondwet leeft niet onder de Nederlandse bevolking en dat is prima.
Nee.
Oké, oneens. Het is tijd voor een grondwet in eenvoudig Nederlands. Oké. Okay. Het ongeschreven constitutionele recht is belangrijker dan de geschreven grondwet.
Nee.
En dan de laatste. De balans in de Nederlandse trias politica is zoek.
Ja.
Oké, okay, laten we bij de eerste beginnen. De Nederlandse grondwet leeft niet onder de Nederlandse bevolking en dat is prima. Oneens.
Oneens, omdat de Nederlandse grondwet leeft enorm onder de Nederlandse bevolking.
Okay.
We hebben net in januari en februari, een peiling gehouden onder zo'n 1400 Nederlanders.
Yeah.
Van alle rangen, standen, gezinten, leeftijden. Dus een hele representatieve proef. En daarin zegt 92% van de respondenten dat ze de grondwet heel belangrijk vinden. Maar tegelijkertijd zegt 72%, ik weet er helemaal niks van af. De inhoud ken ik niet.
Dat is toch best bijzonder.
Ja, maar dat is hoe mensen met hun grondwet omgaan. Als een, dat hebben we ook onderzocht in die peiling. Van ja, je zegt dan dat je hem niet kent. Maar ken je misschien wel de hoofdlijn of de waarde ervan?
Ja.
En dan zie je dat Nederlanders dat. Hè, ze kunnen niet zeggen wat er in artikel 7 derde lid staat.
Nee.
Dan denk ik maar gelukkig, die mensen hebben dus nog gewoon een leven.
Ja.
Maar ze snappen wel heel goed wat de dragende waarden zijn.
Ja.
En ook als we wat verder gaan vroeten. Hè? Dus niet alleen dat er democratie en rechtsstaat is, maar ook wel van, nou, u zegt dat u niks van weet, maar we hebben ze dan gezegd van, denkt u dat dit nou een grondrecht is dat in de grondwet staat?
Oh ja.
Dat doen ze echt heel goed. Het gaat pas echt fout op de hyperdetails of de echte details. Bijvoorbeeld het huisrecht, dat weet niemand, dat wordt niet herkend als grondrecht. Maar het recht op werkgelegenheid wordt ook helemaal niet gezien als een sociaal grondrecht. Wel denkt iedereen dat er een recht op veiligheid in de grondwet staat. Heel gek is, en dat is de 12 jaar is er enorm op de pauken gehamerd vanuit Den Haag van rechtsstaat is veiligheid. Hè? Dus de rechtsstaat is er niet meer. Dat is de afgelopen 10 jaar in een enorme spin van de Rutte-kabinetten omgedraaid. Ja. En daarvoor ook wel. Van rechtsstaat gaat er niet om om de overheid aan regels te binden, maar om foute burgers op te sporen en achter de broek aan te zitten. Ondermijning tegen te gaan. Ja. Dus rechtsstaat is veiligheid geworden. Dat zien we ook terug. Maar even terug op de hoofdlijn.
Ja, want om daar heel even op in te gaan. Veiligheid, het recht op veiligheid, dat bestaat feitelijk niet.
Nee, staat niet in de grondwet, staat ook niet in een van de Europese verdragen. Maar dat, ja, die spin wordt daar wel gemaakt. Je ziet dat het aankomt.
Precies.
Wat ons leert, van ja, je moet wel communiceren over je grondwet en duidelijk zijn.
Ja.
Dat hoef je niet te doen op het niveau van de artikelen. Maar de waarde ervan moet je doen.
Ja.
Ik zeg dat even, in 2009 is er ook een enquête geweest. Van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Ja.
En toen moesten alle hoogleraren voor straf naar BZK komen. Want toen kregen ze het eindelijk eens te horen. Daaruit bleek ook 90% van de Nederlanders vindt de grondwet belangrijk. Ook zo'n 70% zei, ja, we weten er niks van. En dan hadden ze het volgende gedaan. Hadden ze vijf vragen gemaakt om dan te toetsen. Dat waren allemaal van die kleine struikelvraagjes. Van 7/3 lid of zo, wat dan ook.
Oh ja.
Nou, en toen, ja, niemand had alle 5 goed. En de meesten hadden dan ook nog 3 van de 5 fout. En een hoogst verontwaardigde minister van Binnenlandse Zaken, Guusje ter Horst was dat op dat moment nog. Die alle hoogleraren op de eerste rij van doe er eens wat aan, weet je wel. Terwijl dat is een volstrekte malligheid is dat. Overhoring, alsof het de staat op Bijbel zou zijn.
Ja.
Van Nederlanders met een beetje bestraffende toon dat ze de grondwet niet van buiten kennen. Nederlanders kennen de grondwet beter dan de Amerikanen hun grondwet kennen.
Hm.
Dat klinkt gek, maar elk jaar wordt er 1 keer in september. Of nou in ieder geval in het najaar.
Yeah.
Op Constitution Day houden ze een peiling. Dat is de University of Pennsylvania doet dat. En daar zijn... Amerika heeft een heel klein grondwetje. Er zijn maar 5 artikelen eigenlijk. Met zo'n 28 amendementen. Heel overzichtelijk als je dat vergelijkt met onze. En dan blijkt dus dat de Amerikanen echt nauwelijks iets weten van hun eigen grondwet. Dat is gewoon beter bij Nederland.
En dat terwijl wij in Nederland het toetsingsverbod hebben en de rechter niet mag toetsen aan de grondwet.
Ja. Maar daar ga je de grondwet niet geliefd mee maken, hoor. Dat er heel veel rechtszaken over te voeren. Dat hoor je nou vaak bij mijn...
Dit versterkt, hè?
Ik noem dat onze constitutionalistische regenboogvrienden en vriendinnen.
Waar Niels er volgens mij een van is.
Nee, dat is een generatieding. Waar heeft het nou mee te maken? Constitutionalisme is het geloof in constituties.
Ja.
Dat je beter af bent als je goed beschermd kunt leven en zo.
Ja.
Dat is constitutionalisme. En ook het geloof dat samenlevingen beter af zijn. Daar sta ik gewoon pal achter ook. Ik bedoel, daar ben ik ook in groot getrokken. Maar constitutionalisme heeft ook nog wel een eigen agenda van daaraan voortbouwen. Maar het punt is... de combinatie van dat constitutionalisme samen met de juridische opleiding, waardoor je door de wasstraat gaat om jurist te worden. En de juridische studie duurt vooral zo lang omdat jij moet begrijpen wat andere juristen doen en hoe die zijn. Dat doet iets opleveren dat A, dat de grondwet iets van de juridische gemeenschap is.
Mm-hmm.
En ook gekoesterd moet worden. Iets heel heiligs en heel groots is. En dat eigenlijk ook niet zomaar uitbesteed kan worden aan willekeurig 150 zomaar gekozen mensen die niks van het recht weten, die dan uiteindelijk uit mogen maken hoe dat in elkaar zit.
Ja.
Veel van onze constitutionele idealisten die een constitutioneel hof willen en constitutionele toetsing, ik heb dat eens een keer genoemd, dat gaat om een kwestie van vertrouwen. Want als je... in het boek, hè?
Ons concept wat hij heeft geschreven op tafel.
De hele tafel beweegt.
Ja, daar zeg ik ook één ding. Ik ben een constitutionele toetsingsrecht agnosticus.
Ja.
Ik snap wel een beetje waar artikel 120 grondwet vandaan komt. Eigenlijk is dat wel mooi. In Nederland moet je over alles compromissen sluiten. Sinds 1579, waar dat boek begint. Land van minderheden. En altijd compromissen zoeken. Daarom is onze grondwet leeg. Er staat weinig in.
Ja.
Heel veel ruimte om compromissen te vinden met elkaar. Je moet eruit komen. Het lukt sinds 1579 niet geen enkele club om de meerderheid echt te kapen. Niet omdat ze dat niet willen, maar gewoon omdat het niet lukt.
En niet zo centralistisch. Niet centralistisch.
Ook niet echt centralistisch, maar een heel gek land wat dat betreft. Compromissen zoeken. En in dat land hebben ze verzonnen dat, ja, luister nou eens even, we hebben een grondwet. Laten we nou gewoon het parlement beslissen over hoe die toegepast moet worden. Dat is de hoogste instantie, niet een rechter. Want wat kan je dan krijgen? Dan heb je een compromis gemaakt met onderwerpen 1 tot en met 12. Dan ga je naar de rechter toe en die zegt, onderdeel 6, tik, weg. Ja, dan valt de hele deal van 1 tot en met 12 om.
Ja.
Dat is risicovol, dat is wel begrepen hoe dat zat in Nederland. Zelfs in 1848 al, toen het erin kwam. Dus het belichaamt een beetje, of het ademt een beetje de Nederlandse ziel. Je kunt zeggen, joh, dat is 175 jaar geleden.
Precies, nu tijd voor iets nieuws.
Ik heb ook gekeken, levert het nou veel ongelukken op? Hè? Dus we hadden het over artikel 63 van de grondwet en de toekomst pensioenen. Dat is een ongeluk, dat is een fout.
Ja.
Maar je kunt nagaan of het goed werkt of niet. Ik heb twee ankerpunten. In 1998 heb ik de adviezen van de Raad van State over wetsvoorstellen mogen onderzoeken. En gekeken naar wat doet een parlement nou? Wijken ze veel af? Wijkt de regering af van die adviezen? Of wordt dat veel terzijde geschoven?
Ja, want dat kan gewoon.
Dat kan.
En dat
is een advies.
Ook,
dat gebeurt ook wel eens. Ja. Maar de Raad van State adviseert over drie dingen. Is het een goed idee, dit wetsvoorstel? B, dan gaat het over rechtmatigheidspunten. Dit wetsvoorstel past dit gewoon binnen de grondwet, binnen de Europese verdragen.
Binnen het juridisch kader dat we al kennen.
Kader. En de derde is spelfouten, wetgevingstechnische.
Ja, ja, ja.
Nou, die onderdelen 2 en 3, dus de rechtmatigheid en die wetgevingstechnische toets, dat is bijna 100% dat wordt overgenomen. Dat heeft een heel groot gezag. Als de regering dan wel het parlement zegt van, nou, hier volgen we gewoon niet het advies van de Raad van State, zit het meestal op dat eerste deel.
Ja.
Van, is het eigenlijk wel een goed idee om dit te doen?
Ja.
Daar zie je, daar heb je geen constitutioneel hof voor nodig, want anders wordt vooraf opgestofzuigerd en de meestal volgt het parlement dat. Ten tweede maken we veel ongelukken in Straatsburg. Onze grondrechtencatalogus is bijna 1-op-1 die van het EVRM. Van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat is bijna hetzelfde. Wordt Nederland nou vaak veroordeeld in Straatsburg? Want daar zou je het ook aan kunnen zien.
Ja, ja, ja.
Er zijn heel veel advocaten die met heel veel liefde, gratis, ik noem Stibbe bijvoorbeeld, die hebben daar een fonds voor, naar Straatsburg willen gaan. Dus het is niet zo dat we niet willen procederen. Maar Nederland wordt bijna nooit veroordeeld. Dat is gewoon ook omdat juist dat grondrechtelijk aspect, dat doen we redelijk goed. Dus vandaar, ik kom terug op het punt, moeten we constitutionele toetsing? Bij juristen is dat een groot ding. Want ja, nou zitten gewoon een stel amateurs handen op te steken over dingen waar ze geen verstand van hebben.
Precies.
En eigenlijk moeten we ook zo'n priestercollege hebben van onze mensen.
Ja.
Die dan eigenlijk eens op de vingers kunnen tikken. Ja. Dan hoeven we niet meer van die sneuwe brandbrieven te schrijven naar de Eerste Kamer. Dan zijn wij de baas. Hè?
Dat leeft onder de gemiddelde burger dus niet echt.
Ik denk niet dat het zo leeft. En ik denk ook niet dat de grondwet tot leven komt als jij dan zo'n college inricht.
Ja, Niels die zit hier heel erg... rechtop, die wil hier toch op reageren.
Allereerst met, stel, hè, je wil een boek kopen in Berlijn of Rome of Parijs. En je stapt gewoon een willekeurige winkel in. En dan ligt daar heel vaak gewoon die grondgesetz of de constitution. Het ligt daar. En als ik in Nederland een beetje een normale boekwinkel inloop, dan ligt er niks. Ja, nu ligt er dan onze constitutie.
Ja, nou ligt er onze constitutie.
Dus dat is wat dat betreft vervul je een belangrijke lacune. Maar je zou natuurlijk ook kunnen denken van, ja, als we wel kunnen toetsen aan die grondwet, dan ligt er misschien vaker die grondwet ook in boeken. Of ja, dat is een beetje de vraag van kip of ei probleem. Maar ja, het feit blijft dat het toch wel uniek is dat Nederland, je kunt nergens een grondwet kopen. En je ziet ook bijna in geen enkele boekenkast als je bij iemand thuis bent. Ik zie nooit een grondwet, maar in Duitsland, ja, dat vinden mensen dan toch wel leuk om te hebben. Misschien is dat ook leuk meteen voor die tweede stelling.
Ja, maar even hierop in. Het boek van Koophandel. We hebben ongeveer, ik geloof, meer dan 4 miljoen bedrijven in Nederland. En die mogen allemaal procederen. En de laatste keer dat ik de Bruna binnenstapte, lag daar niet het wetboek van koophandel op de stapel. Dat is een non sequitur, denk ik. Ja. Dat, je moet beter communiceren.
Ja.
En dat is misschien het volgende. Ja, je moet beter communiceren over de grondwet. En op de punten die wij in die peiling ophaalden, over de waarde ervan.
Ja.
Daar hebben mensen echt iets mee. En daar willen ze zich ook wel in verdiepen.
Jullie worden het niet eens over de vraag, gaat die constitutionele toetsing nou het besef van het belang van die grondwet vergroten? Ja of nee, daar komen we niet over uit. Maar Wim, ik heb je horen zeggen dat het dan misschien wel tijd is voor een grondwet in eenvoudig Nederlands. Ja. Daar was je het mee eens. Dan moet ik zeggen, vind ik hem als niet-jurist persoonlijk redelijk helder.
Hij is best redelijk te lezen.
Ja.
Op zich in 1983, toen ze hem helemaal hebben gezien, hebben ze de grootste onderdelen wel in normaal nieuw Nederlands omgezet. Er zijn hele grappige initiatieven geweest om 2004 was dat, geloof ik, of 2005, de grondwet in gewoon Nederlands. Ik heb het boekje nog.
Ja. Er is ook een website nog steeds beschikbaar waarin het eenvoudig Nederlands.
Er was een klein bedrijfsongeluk. Ik geloof dat het ging over de gelijke benoembaarheid. Is een artikel in de grondwet.
Ja.
Dus alle Nederlanders zijn op gelijke voet benoembaar in openbare dienst.
Precies.
Zoiets staat
precies
in dat artikel.
Dat betekent maar feitelijk betekent dat iedereen in Nederland een politieke functie mag vervullen. Ja.
Nee, dat je op gelijke voet daar toegang toe hebt. Gewoon op als ambtenaar of wat dan ook. Maar dat hadden ze vertaald op iedereen heeft recht op een baan bij de overheid. En dat, zulke ongelukken krijg je.
Zou je de fout die ik nu ook maken?
Juridische taal moet precies zijn. Ongelooflijk leuk is de grondwet op rijm. In een heel klein boekje van 3x5 centimeter.
Okay.
Maar ik denk, en daarom, dat was de reden waarom ik dit boek heb geschreven. Je moet een taal zien te vinden. En dat is de taal van waarde of duidelijk maken, ook uit de geschiedenis. Waar gaat die grondwet over? Wat doet die? Wat zijn de dragende waarden? En dat in, niet in vaktaal, maar in gewone taal.
Ja.
Dat is niet eenvoudige taal of Jip en Janneke taal, maar op een verhalende manier. Het vorige boek wat er schreef, dus Het verhaal van de grondwet, had de een eenvoudige vraag. Waarom zijn er ineens zoveel grondwetten? Dus weinig gezien, maar een van de grootste revoluties van de afgelopen 50 jaar. Waar komt dat dan eens vandaan? Waarom wil iedereen dat hebben? Omdat ze goed werken, is mijn antwoord daarop. En ze werken als een verhaal. Dus mobiliseert via het verhaal. Dat doet onze grondwet eigenlijk ook. De waarde, als je echt eens een keer in een discussie wil vervallen, zijn twee dingen in de voetbalkantine die je na, als je verloren hebt, vooral na 3 uur 's middags op een warme middag niet meer aansnijdt. Dat is de stand van de democratie. Of hoe het is gesteld met de rechtsstaat.
Ik vraag me af hoe vaak dat in de gemiddelde voetbalkantine ter sprake komt überhaupt.
Vaker dan je denkt.
Ik heb ook hardgelopen over familiefeestjes. Iedereen heeft daar ideeën bij. Ja, dat leeft enorm. Dat zijn de dragende waarden van ons bestel.
Dus er zit een verhaal in, hè, in die grondwet. Dat is jouw idee of jouw these. Maar is dat dan een strandroman of een literatuur? En wat voor literatuur dan?
Dat is echt als grote literatuur. Dat kan in de ziel reiken. Of in het hart ook. En dat is iets. We hadden, wat ik nou noemde, zojuist de Amerikanen, die hun grondwet echt slecht kennen. De anekdote in het vorige boek die ik daarvan noemde, was in 2016. Is Donald Trump op verkiezingstournee.
Yeah.
En heeft een hele grote rally.
Yeah.
En hij staat daar en hij zegt, I will defend Article 21 of the Constitution with my life. Nou, ze braken de tent af. Geweldig.
Fantastisch.
Applaus. En dus dat roffelde rond op de tribunes. En wat een geweldige man. En dan ook nog. En het zou echt heel mooi geweest zijn als de Amerikaanse grondwet een artikel 21 had gehad. Want dat heeft het niet. En het was ook niet het 21ste amendement. Maar zij beleven dat veel meer als sentiment.
Ja.
Andras Sajo, een grote man, die is rechter geweest in het Straatsburgse Hof ook nog, een Hongaar. Die heeft een boek geschreven, Constitutional Sentiments. En een andere man is John Elster. En die zijn daarna op zoek geweest. En dat heb ik dus ook gedaan, het verhaal van de grondwet. Hoe zitten die sentimenten in elkaar? Want daar moet je het van hebben. Hele grote verhalen over waarden. Die delen wij, nou ja, het grootste waardeboek is gewoon de Bijbel. Mm-hmm. Zo delen wij verhalen en waarden met elkaar. Maar ook allerlei andere grote literatuur heeft dat. En dat hebben dus, ja, dan is de taal misschien wel een beetje sober of wat dan ook. Maar dat heeft een grondwet ook. Dat is een vehikel van betekenis en waarde. Van hoe je met elkaar samen moet leven. En dus ook de ondertitel van het vorige boek was Zoeken naar wij. Het roept een wij uit. Ineens kun je dus met een grondwet een wij creëren. En dan kun je mensen mobiliseren.
Dat brengt ons denk ik naar de derde stelling. Ja. Want inderdaad, het is literatuur, maar er zit allemaal iets tussen die regels, gebeurt er iets.
Ja, en de derde stelling was, het ongeschreven constitutionele recht is belangrijker dan de geschreven grondwet. En daar was je het mee oneens.
Ja, als het gaat om juridische binding, het volume alleen al. Ja. We hebben als het echte harde ongeschreven recht, dat zijn de vertrouwensregel. Dan hebben we nog iets van een conventie, een paar conventies die, als je erover begint in juridisch Nederland, dan gelijk, nee, dat bindt niet of bindt wel of wat dan ook.
Maar waar hebben we het dan over? Want ik zou zeggen, ja, oké, ik snap, hè, er is een grondwet, die is gewoon vastgelegd, dat zijn gewoon duidelijke regels, opgeschreven, vindbaar. Wat zijn dan die ongeschreven?
Nou, de belangrijkste is wel, de belangrijkste twee zou ik durven noemen. Eentje is een echt beginsel, dat is legaliteitsbeginsel.
Ja.
Dat als je als overheid in Nederland in wil grijpen, het lot wil sturen van je burgers, echt waar ze niks niet meer onderuit kunnen, als je dat wil doen, dan moet er een wettelijke grondslag zijn, zeggen we. Nou, dat klinkt wat ingewikkeld, maar dat wil zeggen, er moet eigenlijk een basis zijn in een democratisch aangenomen besluit ergens van een wetgever, gemeenteraad, provincie of nationale wetgever. Dat idee dat wij dus zelf beslissen of er ingegrepen kan worden in het leven van burgers. Daar is maar een gedeelte van, wat we noemen, opgenomen in de grondwet. Artikel 89, tweede lid om precies te zijn, staat wat over in. Ook in het het gebod dat je geen strafrecht mag maken met terugwerkende kracht.
Precies.
Maar er staan maar eigenlijk kleine dingen. Het grote overkoepelende principe staat er niet in. Dat heet ook het primaat van de wetgever hebben we daar uitgehaald. Nou, ik ga de techniek er allemaal niet uithalen. Maar dat is allemaal in de jurisprudentie ingevuld en uitgewerkt. Dus het beginsel staat niet in de grondwet. Echt ongeschreven is ook de vertrouwensregel. Dat als de meerderheid van de Tweede Kamer het vertrouwen verliest in een bewindspersoon of in een hele club bewindspersonen, ze dan als juridische plicht op moeten stappen. Dus als er een motie van wantrouwen wordt aangenomen, bijvoorbeeld, daaruit kan je dat zien, dat er geen vertrouwen meer is, dan moet je als juridische plicht opstappen. Dat weten we zo sinds 1924 is dat echt vastgetikt. In 1866, 1868 zijn de eerste stappen daarvoor genomen. Maar dan moet je dus opstappen. Nou, die juridische plicht is niet opgeschreven in de grondwet, ook niet in de rechtspraak verankerd. Dat is een ongeschreven regel. En dat houden we juist zo om ruimte te houden om die regel zich aan te kunnen laten passen aan nieuwe tijden. 1983 hebben we, en heel veel andere landen hebben het wel in de grondwet staan. 1983 is gezegd, laten we dat maar niet doen. Want het kan zo verkeren in Nederland met meerderheden, politieke verhoudingen, dat je misschien toch nog eens nodig hebt dat je die regel zelf een beetje
zoals bij kunt een paar jaar, 10 jaar geleden of zo met Verdonk?
Een afkeuring. De motie van afkeuring heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Een motie van wantrouwen is er maar één keer één aangenomen. 1939, Colijn 5, het zoveelste Colijn, moest naar het parlement toe. Er waren verkiezingen geweest en de meerderheid die achter Colijn, de meerderheid lag er heel anders bij.
Ja.
En Wilhelmina zei, nee Colijn, jij gaat met een aantal sterke mannen een kabinet maken. Nou, die hebben zich één keer hebben die mogen zwaaien naar het parlement. En toen werden ze onmiddellijk afgevoerd, motie van wantrouwen. Meestal stappen kabinetten op of ministers op in aanloop naar een motie van wantrouwen. Dat je denkt van dit gaat niet laten gebeuren. Maar dan hebben we nog de motie van afkeuring. We hebben een soort drietrapsraket in Nederland. Er zijn nog meer moties, maar de meest typische moties. De eentje is heel grappig, heel Nederlands. De motie van treurenis.
Oh ja,
zegt de Kamer.
Ja, ik vind het heel vervelend. Ja.
Nee, we zijn niet boos, maar verdrietig. Ja, het allerergste wat je kan hebben. We zijn niet boos,
maar je mag wel blijven zitten.
Motie van afkeuring, dan zeg je eigenlijk wat u heeft gedaan. Het gaat niet over de persoon, maar het beleid dat u heeft gevoerd, dat keuren we af. Daar hebben we zo sinds de jaren 70 niet veel voorbeelden van. Dus we waren er ook niet zo aan gewend. Het komt allemaal tot een soort ontploffingspunt bij Rita Verdonk. En die had het heel bond gemaakt. We gaan niet op de casus in. Nee. Maar die motie van afkeuring, dat had er een van motie van wantrouwen moeten zijn. Eigenlijk vond de halve Kamer. Maar nou ja, hoe moest dat dan doen in dat kabinet verder? Zij hield het lot van het kabinet in de hand. En toen hebben ze gezegd van nou, doe nog maar even. Maar bij de motie van afkeuring, zij trad niet af. En dat was reden tot grote verontwaardiging. Vooral ook omdat de andere dag, ze trad niet af. En toen hebben mensen nog gedacht van moeten we er geen motie van wantrouwen van maken? Gaat dat niet? Het was omstreden in zichzelf.
Ja.
Er zijn meerdere moties van afkeuring geweest. En langzamerhand, daar zie je dat opbouwen. Dan hebben we het over een periode van 20 jaar. Is het nu wel zo dat we zeggen, eigenlijk bij een normale motie van afkeuring moet je nou wel aftreden. Dat vinden we wel zo. Maar er zijn nog twee uitzonderingen. Als de motie van afkeuring wordt aangenomen door de Eerste Kamer, dan hoef je niet af te treden.
Okay.
Casus Ollengren een jaar of 3 geleden over de woningbouwbeleid. Ja. De Eerste Kamer kon er niet mee leven. Maar dat kan de Eerste Kamer niet doen met een bewindspersoon. Daar hebben ze gewoon het democratische mandaat niet voor. Dus Ollengren bleef zitten. Het tweede punt is, wat nu omstreden is, een motie van afkeuring die een demissionair bewindspersoon raakt. Dus als een kabinet een demissionaire status heeft, wat dan? Nou, dan hebben we de grote casus 1 april 2021. Daar was Mark Rutte, die zijn geheugen haperde wat, want die zou dan gezegd hebben functie omzicht elders, stond ergens opgeschreven. Ja. Hij wist het niet.
Ja.
Nou, grote paniek, net na de verkiezingen. Alle vertrouwen was weg. Uniek incident. En daar zei Mark Rutte, ja, nee, ik treed niet af. Moet van afkeuring, maar ik treed niet af. Dan kun je het verschillend lezen. Er was wel een vacuüm ontstaan. Er zijn wel was afgetreden, want er gaat het hele kabinet mee. Je kunt niet zomaar een minister-president wisselen. Zeker geen demissionaire. Dus dat gaat niet. En dan hadden we echt met de handen in het haar gezeten. Want er was alles stilgelegen. Je kunt ook geen nieuwe verkiezingen meer organiseren. Dan had je in een vacuüm terechtgekomen. Wat wel riskant was geworden.
En al deze zaken zijn niet vastgelegd.
Niet vastgelegd in ieder geval. En nu hebben we
de ongeschreven
we houden het erover. Precedenten doen er dan enorm toe.
Ja.
Daarna is minister Kaag afgetreden vanwege de exodus uit Afghanistan, die helemaal verkeerd was gelopen. Zij was ook demissionair.
Ja.
En zij zei, ik kan niet blijven zitten. En nu houden we het erop. Maar dit is dus allemaal in het licht van 500 jaar constitutie.
Ja.
En 209 jaar relatie rond. Extreem recent dit. Maar nu houden een aantal schrijvers het er toch wel op. Dat zelfs een demissionaire minister, als die een motie van afkeuring om de oren krijgt, dat je dan af moet treden.
En wat is daar dan de waarde van, dat dus fluïde is?
Nou, in ieder geval heeft het ons bewaakt voor echt wat een enorme crisis had kunnen worden, ook constitutioneel, op 1 april 2021.
Ja.
En dus
wanneer Rutte weg zou zijn.
Dat daar de spelers toch nog doorheen konden rollen.
Ja.
Prachtige literatuur, hè?
Het is prachtige literatuur. Het is een Griekse tragedie, was dat. Dat was heel mooi, met een rennende minister-president. En hier scheiden onze wegen zich.
Ja,
Kaag die dat
zei. Ja, en toch niet helemaal uiteindelijk, hè?
Toch
blijkt.
Niet helemaal.
Ja. Als we nou even teruggaan naar de stelling. Dit klinkt als iets heel erg belangrijks. En tegelijkertijd zeg je nee. Dat ik ben het oneens met de stelling dat dit ongeschreven recht dan belangrijker zou zijn dan de geschreven grondwet.
Nee, ik ga ook niet flauw commentaar leveren op de stelling. Maar die kan je wel op verschillende manieren lezen.
Okay.
Nee, ik heb gewoon de belangrijker. Wat zeg je daar dan mee?
Ja, precies.
Wij hebben helemaal geen cultuur van ongeschreven recht. Wij zijn geen Britten.
Precies.
Bij ons is dat een uitzondering. Een belangrijke uitzondering. En altijd controversieel. Omdat niemand precies weet. Het ongeschreven recht beweegt mee met de tijd en incidenten. Ja, en dan elke keer weer moet je vast gaan stellen wat de regel eigenlijk precies inhoudt. Of is die misschien door de gebeurtenissen zelf weer een beetje veranderd.
Ja.
Bewegende doelen zijn het. Dat is gewoon heel lastig om ermee om te gaan. Maar in volume is het vrij klein.
Ja. Is dat dan niet gevaarlijk voor die evenwicht binnen de machten? En daarmee kom ik meteen op de
Want dat brengt ons inderdaad bij de balans in de Nederlandse trias politica. Is zoek een stelling waar ik mee eens was.
Ja, ja. Nee, die is echt weg. Wij leven in een situatie van duas politica. Ik heb 2 jaar geleden nog een boek geschreven. Het land moet bestuurd worden.
Ja.
Waarin ik heb geprobeerd echt met feiten en cijfers te laten zien hoe verschrikkelijk ons parlement wordt overvleugeld door de uitvoerende macht.
Ja.
De één cijfer ja, ik praat er vaak over wat bij juristen, die hebben daar dan niks mee. Maar je kunt het allerbeste zien aan de ontwikkeling van de begroting. In 1966 hadden we ook een begroting, ik geloof 60 miljard of zo. Die begroting is 600% groter geworden in de afgelopen 50 jaar. En dat is allemaal geld dat door elke euro gaat door handen van de uitvoerende macht.
Ja.
En dat laat gewoon zien wat de positie daarvan is. Nog een ander cijfer. Onze Kamer heeft 150 leden, Tweede Kamer.
Ja.
1956 is dat vastgesteld. Een bevolking van 10 miljoen en een aantal ministers. Als je kijkt naar de FTE, wat is toegenomen sindsdien in de uitvoerende macht, dat is meer dan 1000% groter geworden. Terwijl die Tweede Kamer is gewoon 150 leden.
Ja.
Ik bedoel, gewoon de buitenkant zeg je al wat er aan de hand is.
Plus de ondersteuning van Kamerleden blijft die ver
achter. Die is mager, ja. Is verbeterd hoor. Maar het is gewoon niet te doen. Ook als je ziet wat voor informatie er omgaat bij de winstpersonen, bij departementen. En je moet dat controleren. Dat is al god zo mogelijk. Maar in mijn boeken heb ik ook laten zien, het alarmerende, dat het ook lukt. En dat iets waar ik steeds voor op pad ben, is we hebben openbaarheidsregels. Dus de Kamer kan vragen stellen.
Ja.
En er moet een net antwoord op komen. Want anders doe je niks als Kamer.
Precies.
Als je geen informatie hebt. Nou, vanaf 2000 is dat 69 keer misgegaan. Dat ze het gewoon niet krijgen. Of onvolledig worden geïnformeerd. Met een soort sorrietje erachterop.
Ja.
En daarvan is meer dan 65% in de periode tussen 2012 en 2023 valt die. En dus gewoon dat de regering er ook mee wegkomt.
Ja.
Om gewoon niet te informeren. Ik ben nog kind van de jaren 80 en 90.
Ongeveer precies zo lang als de kabinet Rutte zit.
Ja, nee, die hebben daar. Dat is een duidelijke politiek ook.
Ja.
Van kaarten tegen de borst. De Rutte-doctrine, even om het een naam te geven. Dat is gewoon te zeggen van ik geef gewoon niks meer wat bij de ambtenaren is. Of alleen maar schriftelijke stukken. Er worden van allerlei gekke dingen beweerd.
Ja.
Die in strijd zijn met artikel 68 van de grondwet, zegt dat je de Kamer in moet lichten. Dingen die daarmee absoluut in strijd zijn.
Maar ik zou toch zeggen dat een Kamer dan dat dan ook aan zichzelf te wijten heeft, als dat betekent, als dat tegelijkertijd kan gebeuren met en het kabinet kan ook blijven zitten. Heeft het een dieperliggende oorzaak?
Precies, het kabinet is zo machtig en de coalitie die daarachter zit.
Ja.
Dat was op in coronatijd zag je nog veel sterker, maar daarvoor ook al. Dus dan werd er elke maandag tussen de fractieleiders, de vicepremier en de premier zelf werd er overlegd. 5-6 mensen en die bepaalden dan wat de ministers gingen doen, wat de Kamer ging zeggen. Dat is een unieke machtsmacht. En daar kwamen ze mee weg. En juist die informatiepositie was belangrijk. Je zegt van, dat hoor je vaak, dan moet die Kamer maar een beetje beter opletten. Als je geen informatie krijgt, waar moet je dan op letten? Twee wakkere Kamerleden. Nu zijn het een heldin en een held. Ik noem eerst Renske Leijten. Pieter Omtzigt heeft veel meer bekijks gekregen. Maar Renske Leijten, wat hij ook niet heeft geprobeerd om
in de
informatie te krijgen in de toeslagenaffaire. En Pieter Omtzigt, die hebben hun stinkende best gedaan om informatie te krijgen. Die kregen niet alleen de wind van voren, de informatie niet. Maar die werden ook... we kennen ze nu als helden, maar ze werden gewoon terzijde geschoven. Pieter Omtzigt werd gewoon...
Functie elders.
Ja. Maar ook in anderhalf jaar geleden zijn de notulen van de ministerraad een keer boven water gekomen. Nou, als je zag hoe daarover gesproken werd, over Omtzigt. En daar zie je gewoon die enorme druk van de uitvoerende macht. Ze schudden de regels van zich af. Ook de wet open overheid nu... Als je een verzoek doet om informatie bij de overheid, moet je dat krijgen. Dat is een nieuwe wet. Ja. Ze doen het gewoon niet.
Maar
ze komen ermee weg.
Het klinkt wel als een zeer zorgelijke ontwikkeling.
Dit is een hele zorgelijke ontwikkeling.
En erg donker onderwerp ook. Moeten we niet iets lichters nog even?
Ik denk dat we het juist hierover moeten hebben. Maar ik vraag me dan wel een beetje af, wat is hier de route uit? En ik vraag me ook af, is dit ook de reden dat men wel eens spreekt over de activistische rechter? Nu hebben we dit ook aan Geert Korsens voorgelegd. Die zegt, dat is eigenlijk dat is een onzin. Concept. Er is geen activistische rechter. Maar we zien wel dat een rechter bijvoorbeeld in de casus van de uitstootregels zegt, hier moet de overheid optreden en hier
Maar in twee gevallen. Geert Korsens heeft gelijk. We hebben helemaal geen activistische rechter. Je zou kunnen zeggen, urgenda is wel een interpretatie die erg breed hangt.
Ja.
Maar verder zou ik niet kunnen zeggen, stikstofregels, dat is de wet gewoon.
Ja.
En die wordt toegepast. En als een rechter dat doet en de uitvoerende macht heeft er last van, dan heeft de rechter een probleem. Dat is heel vreemd.
Ja. Daar
moet je over nadenken. De wet open overheid, die wordt gewoon toegepast. Dwangsommen worden er ook opgelegd. Ja. Dat moet. De rechter is heel inlevend naar het bestuur. Ze doen het gewoon niet. En dan hebben we een activistische rechter.
Ja.
Dan moet je over, eens over nadenken hoe hier het schip de kade keert.
Maar wat is hier dan de uitweg uit deze kwestie?
Nou, daar heb ik al iets over. Ik kijk nu Niels diep in de ogen. ook een ander verschil met de Verenigde Staten of de landen waar ik wel eens kom, is de constitutionele gemeenschap in een land
die
een constitutioneel hof willen. Een constitutioneel hof gaat je niet helpen. Dat wordt net zo gepolitiseerd in Nederland als in de Verenigde Staten. Je hebt wel constitutionele ambassadeurs nodig. En ambassadrices. Vooral heel veel ambassadrices, wil ik er even bij zeggen. Mensen uit ons vak die daarmee op pad gaan. Wij zijn veel te bestuurlijk geworden.
Ja.
Juristen onderling. Veel juristen werken voor de overheid. De eerste keren dat ik mij begon te melden, nou, toen kon ik ook bukken. Dat werd echt gewoon gezien dat ik zou schade aanrichten aan een aantal instituten. Hun gezag aantasten. Als je kritiek hebt erop, welk gezag tast je eraan? Maar het is een gemeenschap geworden die niet meer zo van zichzelf doorheeft dat ze te dicht op het bestuur zijn geschoven. Nou, ik hoef geen activistische, anti-bestuurlijke mensen te hebben, maar wel constitutionele ambassadeurs.
Ja.
En daarom heb ik dit boek geschreven.
Onze Constitutie.
Constitutie. Dat boek is bedoeld om juristen op te leiden, zodat zij in staat zijn om de waarden waar ons bestel over gaat kunnen communiceren aan anderen die niet uit dat vak zijn.
Ja.
Dus de bedoeling is om een soort linchpin te maken, een soort de koppelgewricht. Van als je dit leest, dan kan je er misschien ook wat makkelijker over communiceren. Want dat is heel belangrijk, dat mensen uit ons vak dus af en toe zeggen, er is ook nog zoiets als een artikel 63.
Ja.
En als dan iemand zegt, wat een onzin, wat een techniek, moeten ze zich daar ook zeg maar mee verhouden. Maar dat je leert je vinger op te steken.
Precies.
Ook in een taal die iedereen verstaat. Nou, dat is de bedoeling van dit boek. En ik denk dat daar nog wel een wereld te winnen valt.
We gaan naar de laatste vraag. Wat maakt de wet voor jou tot een kunstwerk?
Of de Constitutie als een kunstwerk, dat mag ook.
Ja, de Constitutie, daar kan ik vrij kort over zijn. Het is een van de meest meeslepende verhalen die je hebt. En ik ga afronden met een kleine anekdote. Wij hebben zo'n prachtige Constitutie. Alleen, hij lijkt in de letters heel erg op andere constituties. Democratie en rechtsstaat, de grondrechten, hebben we allemaal ook. Maar hoe die werkt, is fantastisch. Wij zijn dus een polderend land. Er staat ook niks over in de grondwet. En tijdens de coronaperiode moest de spoedwet aangenomen worden. Was een dingetje mee in de nieuwe maatregelen.
Ja.
En de Tweede Kamer had zich toen geroerd. En ze hadden al heel snel een meerderheid van 76... om flink in te breken op het wetsvoorstel en amendementen te maken. 5 amendementen die echt de positie teruggaven aan de Tweede Kamer midden in de pandemie, om ook mee te mogen praten. 76, zou zo lukken. Deden ze niet. 76 op 150, dat is dus de meerderheid, de helft plus 1, is in polderend Nederland gewoon niet voldoende. Dat moet veel breder zijn. Dat is iets heel typisch aan ons land. Werd er gewacht tot er een meerderheid van 100 was. En toen zijn ze doorgegaan. Daar hebben ze een maand mee kwijtgemaakt om die 100 te krijgen. En het was
prachtig,
waar.
Ja.
Prachtig. Dat is het verhaal van Nederland. Een ander verhaal van Nederland is, ik mag vaak in het buitenland komen. Ik heb één keer voor Korea, Zuid-Korea, die wilde weten hoe je moest formeren bij een land van minderheden. Een hele grote optocht met heel veel experts. En ik moest kreeg ik de tijd om een verhaaltje te doen. En ik had een veel te lang verhaal. Weet je, 8 minuten hadden ze van tevoren gezegd tijdens het diner daaraan voorafgaand. 8 minuten maar. En ik had 12 van die. Nou, dus ik denk, ik laat maar 1 plaatje zien. Want anders zetten we de microfoon af. De strenge regels. En die man zei ook nog, een Koreaan was dat, maar die had een Amerikaan, Verenigde Staten gestudeerd. En zegt, don't try humor. Geen grapjes maken.
Okay.
Begrijpen ze niet. Nee, maar dat komt
er wel.
En toen, het derde punt was, en bouw. Want wij zijn een hele Een samenleving die heel erg veel prijs stelt op respect. En daar kwam ook het no humor vandaan. Je kunt niet hebben, er zijn maar 3 of 4 grote partijen waren er op dat moment. Als dus de baas het grapje niet begrijpt en begint een onderknuppel te lachen, staat de baas zo verschrikkelijk voor gek. Dat kan dus niet. Zo'n soort setting.
Ja, ja, ja.
Japan plus, zou ik maar even zeggen.
Er stond wat spanning op. Dat is duidelijk.
Dus, ja. Dit was 2017. Ik denk, ik doe het zo. Ik laat maar 1 slide zien. En ik liet de nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer achter me zien. In 2017 gekozen. Toen hadden we hadden bijna geen partij, er waren er maar 17. Dus er zaten 17 fracties, allemaal die kleurtjes, die power staat achteraf.
Precies, ja,
en ik legde nog uit 1 ding. En toen zag ik ze ook naar elkaar praten, hè, want alles werd simultaan verteld. Ik zeg van, ja, we hebben een aantal fracties die hebben 1 zetel. Die zijn met 1 zetel in de Kamer gekozen en dat vindt Nederland geweldig.
Ja.
Hoe kan je dat nou geweldig vinden? Bij 1 heeft 1 zetel. Dat wordt in Nederland gevierd, ja. Als dan hoor jij er ook bij.
Ja, precies.
Andere landen snappen daar niks van. Hoe kan je nou met 1 zetel?
Onwerkbaar.
Onwerkbaar. Ik vertel mijn verhaal. Ik was klaar in 7 minuten 55 seconden.
Prachtig.
Het was me gelukt. Ja. Nou, prachtig. Dus, en ik had gebogen en alles erbij. En voordat de voorzitter... gedaan. Dus 7:55. En er waren er 8 voor mij geweest. Zelfs een Brit. Wat weten die nou van coalities? Maar fijn. En die kregen gelijk een hele hoop vragen. En bij mij was het overdovend stil. Ik denk, ja... Nou, ik ben hier ook al een tijdje aan het ratelen geweest. En dan in het Engels. Ik denk, man, je leert het nooit. Weet je wel, veel te snel. Ze hebben er niks van begrepen. Dus het blijft eindeloos stil voor mij.
Yeah.
En ineens staat er een man op, een kleine man, ergens midden in de zaal. En hoe de tolk er naartoe liep, hè, die had de microfoon in zijn handen. En die kroop er zo wat naartoe, al buigend. Dat een hele belangrijke man.
Precies.
Dus die man die zegt in die microfoon... Bar in, bar in. En de zaal gaat plat van het lachen. Dus, en dat bulde er maar door. En ik dacht van, wat heb ik nou? Ja, je kijkt naar je gulp of die open staat of zoiets. Mijn meest, ja, ik denk, wat overkomt me nou? Ik voelde me zo verrek staan. En die tolk de doofde zo langzaam. Hij duurde eindeloos volgens mij. Ik stond zo verrek. En die tolk die kijkt zo nog even naar mij en naar die slide. En die zegt... How can we prevent this from ever happening in Korea? Dank jullie wel.
Ja. Dank jullie voorwaarts.
De Wet als Kunstwerk is een productie van de Hogeschool van Amsterdam. Ga voor meer informatie naar dewetalskunstwerk.nl. De muziek in deze podcast is gemaakt door de Belgische artiest Tidal. Wil je deze muzikant ondersteunen of meer van hem horen? Ga dan naar tidal.bandcamp.com.